Zo, goedemiddag. We gaan het hebben over bezorgdheid. Nou, niet dat iemand van u daar last van heeft, maar in het geval je andere mensen kent die daar last van hebben, dan moet je gewoon luisteren naar wat ik daarover te zeggen heb, zodat Gods woord naar jouw hart en naar dat van een ander kan gaan. Nou, voordat ik daarop inga, wil ik je even wijzen op een appje wat we als Centrum voor Pastorale Counseling hebben. Dat kan je gewoon downloaden in je App Store. En daar staat onder andere een audiobestand met als thema bezorgdheid. Dus als je er wat verder in wil duiken, dan kan je dat daar terugvinden. Maar dat is niet voor tijdens de les, dat is voor tijdens de pauze of straks als je thuis bent. Bezorgdheid alom. En daarmee gepaardgaande angst alom. De Heer Jezus zegt het zo makkelijk. Hij wees niet bezorgd. Maar er zijn zoveel dingen die ons leven onder druk zetten. Dat zorgelijke gedachten minstens. En angstige gedachten vaak ook voor een heleboel mensen toch een rol spelen. En het zijn niet alleen onze gedachten waar we dan last van hebben. Want die gedachten veroorzaken ook allerlei adrenalineopstoten en problemen in ons lichaam. En heel veel mensen die bij de dokter komen met een lichamelijke kwaal, dat kan je vaak terugtraceren naar hoe ze mentaal in hun gedachten met dingen omgaan. Dus, ik ga geen statistieken noemen, maar heel veel mensen hebben daarmee te maken. En uiteraard hebben we het hier over bezorgdheid en niet over zorgen voor. Als je het hebt over zorgzaamheid, dan is dat natuurlijk wel iets wat ons bezig moet houden. Bezorgdheid staat in de weg van je verantwoordelijkheid, maar zorgen voor helpt je om je verantwoordelijkheid uit te voeren. Dezelfde Paulus die schrijft, wees niet bezorgd. U schrijft ook dat hij vol zorg is over de gemeente in 2 Korinthe 11, vers 28. En zijn zorg voor de gemeente blokkeerde hem niet in zijn functioneren. Het hielp hem juist om het doel wat God met zijn leven had uit te voeren. En dat is wat anders dan de bezorgdheid die remt, waardoor je verantwoordelijkheden niet goed uit kan voeren of waardoor je vlucht van een aantal dingen. Je zou kunnen zeggen dat je zorg of je bezorgdheid, als je die twee woorden tegelijkertijd wil gebruiken, moet naar de juiste dingen uitgaan. Nu, er zijn een aantal sleutelversen in de schrift die met bezorgdheid te maken hebben. En de eerste staat natuurlijk in Matteüs, hoofdstuk 6. Die gaan we met elkaar lezen. Ze zijn zo massaal bij iedereen bekend, dat we vaak eroverheen lezen. Matteüs 6, vers 25 en volgende. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam namelijk, waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed was als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovige? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken en waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Wees niet bezorgd, want je leven is in de hand van de Vader. Ja, de Heer Jezus noemt een aantal dingen waar mensen zich in zijn tijd bezorgd over maken. Eten, drinken en kleding. En we zouden kunnen zeggen, dat is voor de arme mensen van die tijd. Maar misschien toch niet. Want als je kijkt naar de reclame, als je naar reclame kijkt, de dingen die passeren zijn eten, drinken en kleding. En het is dus een problematiek die niet alleen geldt voor arme mensen, maar ook juist in onze cultuur van belang is. En misschien gaat het niet zozeer over eten en drinken en kledij op zich, maar in zijn totaliteit over voel ik mij goed in mijn lijf en wat heb ik daarvoor nodig. Het lichamelijke welbevinden, wat je met deze dingen kan oplossen. En dat is het speerpunt van het leven van de heidenen. Daar zijn zij mee bezig. En de vraag is natuurlijk, zijn wij anders? En wat is ons speerpunt? Dan leven wij in een wereld en maken wij voor ons een wereld van lichamelijk welbevinden. En wat heeft dat met Gods zorgzaamheid te maken? Wanneer Jezus je aanspoort om niet bezorgd te zijn, wees niet bezorgd, dan is dat niet zomaar een vriendelijk advies. Van, het zou eigenlijk best zijn als je niet zo bezorgd zou zijn. Het raakt onze hartsgesteldheid. Het doel waarvoor we leven. En dus de roeping die God over ons leven heeft gelegd. En het is niet zomaar een vriendelijk advies. Het is een oproep om niet de wereld achterna te lopen, maar het koninkrijk van God te zoeken. Vrede te vinden, niet in eten en drinken en kledij en je fysieke welbevinden, maar zijn woord als brood en zijn geest als levend water te kennen. Waardoor je zelfs in omstandigheden waar je heel veel tekorten hebt in de wereld, toch je ziel kan voldoening vinden in datgene wat de Heere wil geven. Wees niet bezorgd, want God zorgt voor je. Ik moet ook aan het Onze Vader denken. Hè. Geef ons heden ons dagelijks brood. En even later zegt de Heer Jezus, wees niet bezorgd over wat je zult eten of drinken. Of de oproep dat wij elkaar vergeven wanneer wij bidden, vergeef ons onze schulden. Of dat de Heer Jezus zegt, leid ons niet in verzoeking in het gebed. En je zou kunnen de vraag stellen, waarom moeten wij deze dingen bidden? En het antwoord is niet om de arm van God om te wringen, zodanig dat hij doet wat wij graag willen. Als ik het even tot bezorgdheid terug beperk, het is het hart van de Vader om voor ons te zorgen. En als wij het dus bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, wat ik nodig heb om in deze wereld te leven. Dan is het vanzelfsprekend, zegt de Heer Jezus, dat de Vader dat doet, want hij zorgt toch voor de schepping en uiteraard ook voor zijn kinderen. Het is het hartsverlangen van de Vader om ons te geven wat we nodig hebben. En dus hoeven we niet te zoeken naar datgene waar de heidenen achter zoeken. We zoeken eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal ons bovendien geschonken worden, want het is ondenkbaar dat de Vader niet voor zijn kinderen zou zorgen. En dus brengt bezorgdheid ons eigenlijk bij de hamvraag, waar is ons hart? En stelt de Heer Jezus ons de vraag, waar is je hart als het uitgaat naar al deze dingen? En het advies of de oproep, wees niet bezorgd, is eigenlijk een oproep om je hart te beschermen richting zonde. Richting datgene wat je afleidt van het koninkrijk. En het wil een antwoord geven op de vraag, wat is mijn diepste verlangen? De dingen van de wereld, wat mensen nodig hebben om zich hier gelukkig te voelen, of is er iets anders wat mijn hartsverlangen vult. Want als mijn hartsverlangen niet het koninkrijk is en zijn gerechtigheid. En heel veel van dat zoeken van de heiden gaat naar ongerechtigheid. God staat er ook buiten. Maar als mijn zoeken niet het koninkrijk en zijn gerechtigheid is, dan kom je eigenlijk in een zondig leven terecht. En misschien doe je dan geen heel verschrikkelijke, lelijke dingen, maar het staat wel los van God. En in die zin is het wel goddeloos. Wees niet bezorgd, want je leven is in de hand van de Vader en hij zorgt voor je. En hij weet ook wat je nodig hebt. Hij is erbij betrokken. Het is zijn volmaakte liefde die naar je uitgaat. En als hij als vader voor je zorgt, dan is bezorgdheid over al die dingen een vorm van ongeloof. Alsof God zou vergeten wat je nodig hebt. Of er niet bij is, of het niet in de gaten heeft, of machteloos zou zijn, of onverschillig. God is erbij. En ja, het kan zijn dat je je baan verliest, of dat je ziek wordt, of dat het meisje waar je verliefd op bent, verliefd is op een ander. Of dat er een heleboel teleurstellende dingen in je leven gebeuren. Best zorgelijk toch. Maar als je leven in de hand van de Vader is, en je weet dat Hij voor je zorgt en weet wat jij nodig hebt, dan mag het dak invallen. Als stap je in een vliegtuig dat neerstort, dan is Hij er wel bij. Nou, ik weet niet of dat voor jou een troostende gedachte is, dat het vliegtuig neerstort en dat hij erbij is. Maar dat is wat dit gedeelte in de schrift eigenlijk wel leert. Het maakt niet zoveel uit wat jou overkomt, want hij is erbij en God doet alle dingen meewerken ten goede, zodanig dat in de nood en de ellende en de moeite en de zorgen en de angsten van je leven je hart zo naar Christus uitgaat dat je hem het meest waardevolle, het meest dierbaarde en het meest glorieuze vindt dat er te vinden is. Hij is erbij, ook in het dal van diepe duisternis. Ook als een van je kinderen sterft. Ook als je niet slaagt voor je examen. Ook als je sterft. En ja, ben je dan niet meer waard dan vogels of lelies in het veld? Waar God ook voor zorgt. Dus, de Vader weet wat je nodig hebt, betekent niet dat je meteen ook alles ontvangt wat jij graag zou willen. Of wat wij denken nodig te hebben. De Vader weet wat je nodig hebt met het oog op de roeping die over je leven ligt. Namelijk zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En God doet al die ellende meewerken ten goede, zodanig dat je meer en meer afhankelijk wordt van hem, dat de aardse poten onder je stoel worden weggezaagd en je uiteindelijk alleen maar hem nog hebt om te steunen. Hij weet wat hij doet. Hij doet wat hij wil. En wat hij wil is goed. En eigenlijk is bezorgdheid een soort ontkenning van zijn liefde. Je mist dan het bewustzijn van het feit dat hij is een schuilplaats waar het veilig is. Al is de storm om mij heen, al zijn er vijanden die mij proberen te raken, al wordt mijn lichaam overgegeven om te worden verbrand, hij is erbij en hij brengt mij op de plek waartoe hij mij heeft geroepen. Wees niet bezorgd, want God houdt de toekomst in zijn hand. Bezorgdheid is gericht op dingen die er nog niet zijn, die je zou willen hebben of die je zou willen laten gebeuren. Gericht op morgen, op de toekomst, op iets wat nog moet beginnen, wat misschien wel eens verkeerd zou kunnen aflopen. Maar het probleem is natuurlijk dat we morgen niet in de hand hebben. We hebben zelfs straks niet in de hand. Morgen, straks, ligt in de handen van de Vader, niet in de onze. En toch gaan veel van onze verlangens naar morgen uit. Ik zou zo gelukkig zijn als. Als ik gezond zou zijn, als ik een vrouw zou vinden, maar ik heb er al een gevonden, dat is dan voor sommigen onder jullie. Als mijn kinderen een goed diploma zouden hebben. Ik zou me geen zorgen meer maken over mijn leven of hun leven of omstandigheden indien. En dan vullen we dingen in die vaak weinig met het koninkrijk van God te maken hebben. Maar weet je, ik kan je garanderen dat jullie levens nog miserabeler worden dan ze al zijn. Ik weet niet of dat hoop geeft voor de toekomst, maar... Het leven is bij tijd en wijle en voor heel veel mensen een lange wijl en voor lange periodes gewoon moeilijk. In een vruchteloze schepping, waar alles besmet is door zondigheid. Waar de ene ellende de andere opvolgt. En het coronavirus is niks hoor, vergeleken met wat er nog gaat komen. In zo'n wereld moet je eigenlijk leren beseffen dat de vruchteloosheid waarin je zit niet opweegt tegen de heerlijkheid die over je geopenbaard zal worden. En dat je dus de vruchteloosheid moet incalculeren in de feitelijkheid van het dagelijks leven. Gods belofte dat hij voor ons zorgt is geen belofte dat alle ellende wordt weggenomen. Of dat de plekken waar het pijn doet, dat je daar een pilletje krijgt om te genezen. Gods belofte is eigenlijk dat als je hem dient en kent en lief hebt, dat er een kruis over je leven komt. En dat is niet zo van ieder huisje heeft zijn kruisje. Heb je die uitdrukking in Nederland? Ja? Want de heidenen hebben ook kruisjes. Ze gaan door dezelfde ellende, zonder God weliswaar. Daar is niks bijzonders aan. Maar als wij de Heere volgen, dan gaan we door ellende die mee veroorzaakt wordt door het feit dat we hem kennen en willen dienen. Want het kost je wat in je relaties. Het kost je wat in het soort plezier dat je wel of niet kan beleven, of wil beleven. Het heeft een prijskaartje. Met Christus ben ik gekruisigd. Ja, maar ook opgestaan. Er is een ander soort leven waar ik midden in mijn dood zijn leven leer kennen. En op een wonderbaarlijke, dubbele wijze, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, als een soort stereo-ervaring, je langs de ene kant ellende, ellende, ellende hebt. En langs de andere kant de glorieklokken klinken. Maar die klinken veel harder. Die zijn ook duurzamer. Die gaan nooit stoppen. En weten dat God de toekomst in zijn hand heeft, dat ik dat niet heb, maar dat ik hem kan vertrouwen, betekent dus dat mijn gerichtheid in het leven gefocust kan zijn op datgene wat werkelijk eeuwigheidswaarde heeft. En ik moet dat leren, want door de jaren heen kom ik steeds weer in nieuwe situaties, dingen die ik nog nooit heb meegemaakt, die telkens weer de vraag stellen, chef, wie ben jij, wie vertrouw jij, hoe ga je in deze situatie opnieuw leren dat God werkelijk je vader is. En dingen van 10 of 20 of 30 jaar geleden denk ik, ach, waar heb ik me eigenlijk zorgen over gemaakt? Maar dat zijn er vandaag nieuwe dingen. En ik mag steeds meer en meer leren dat de gerichtheid van mijn hart niet mijn veiligheid en mijn zelfbescherming is, maar datgene wat de Heere zelf is. Dat was Matteüs. Maar we hebben nog een ander vers wat bekend is, en dat is Filippenzen 4. Daar gaan we nu naartoe. Je zou geneigd kunnen zijn om te beginnen bij vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Nou, ik wil eigenlijk bij vers 4 beginnen. Nou, eigenlijk moeten we de hele brief lezen. Maar daar hebben we niet de tijd voor. Maar ik zal straks uitleggen waarom vers 4 belangrijk is. Verblijdt u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijdt u. Uw welwillendheid, zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat je ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Wees in geen ding bezorgd. Eigenlijk zijn hier een drietal sleutels te onderscheiden in dit tekstgedeelte. Wat moet je doen als je bezorgd bent? En het eerste wat in vers 6 staat is: je verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Als je bezorgd bent, moet je bidden. Bezorgdheid moet weg en gebed moet in de plaats. Nou, niet als een soort onderdrukking van je emotie, want die emoties zou ook boosheid of angst of iets anders kunnen zijn, maar als een hartsverlangen om datgene wat in je leeft met de Heere te delen. En dan kom je in vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. De sleutels die ik noem zijn niet een soort methode of techniek waardoor je negatieve gedachten kunt omdraaien naar positieve gedachten. Nou, je zou het zo wel kunnen gebruiken, maar daardoor is je hart niet veranderd. Paulus spreekt in een context waar de intimiteit, nabijheid, omgang met God centraal staat. Verblijdt u, nou niet in je omstandigheden, al ben je arm of rijk, niet in je fysieke welzijn, al ben je gezond of ziek. Verblijdt je in de Heere. En hij zegt het nog eens opnieuw, verblijdt u. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Ja, mensen die hun vrede vinden in God, die lopen niet grommend, boos, negatief, gefrustreerd door het leven. Die worden gekenmerkt door vriendelijkheid. Want hun levenscontext is: de Heere is nabij. En dat is de hamvraag eigenlijk. Als ik in het geestelijk leven probeer te doen wat God wil, leef ik dan voor zijn aangezicht met hem? Of probeer ik, als het ware losgekoppeld van een relatie met hem, te doen wat ik moet doen omdat het goed is om het te doen en eigenlijk een soort eigen vermogen christelijk leven te leven? Want ik kan ook het eigen vermogen bidden met dankzegging. Maar als ik mijn Bijbel open doe, kom ik dan tot wie hij is. Wat zoek ik dan? Zoek ik de bevrediging van mijn behoeften op de aarde? Of is het hartsverlangen van mijn ziel hem te kennen en hem te ontmoeten? Mijzelf aan hem toe te vertrouwen. Tot rust te komen, los van de ellende en de vruchteloosheid en de ogen op hij die zit op de troon voor wie mijn knie buigt, aan wie alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Dat is de context. God is nabij, hij is erbij. En als ik zie wie hij is, besef wie hij is en zo met hem omga en leer omgaan, Dan groeit mijn gebed niet uit een soort lijstje wat ik nu moet bidden, maar uit een vertrouwensvolle omgang met hem. En mijn bezorgdheid voor hem neerleggen is dus niet mijn waslijst voor hem neerleggen, maar de nood van mijn hart met hem delen. En de Vader oordeelt en veroordeelt niet waar ik mee zit. We hebben een hoge priester die kan meevoelen met onze zwakheden, omdat hij op gelijke wijze als wij verzocht is geworden, doch zonder te zondigen. En dus mag ik met de ellende van mijn hart komen in een veilige context. Waar God niet als een rechter klaar staat om mijn zonde te veroordelen, want dat is al gebeurd aan het kruis. Die prijs is betaald. Maar hij verlangt wel naar relatie met ons, waarin we delen wat er in ons omgaat. Nou, niet als een soort aanklacht, Heer, waarom? En dan komt de boosheid en de frustratie. Maar als de Heer Jezus zegt, waarom, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan is de context van de psalm waarin dat staat eentje wat zegt, en toch zijt gij de Heilige. Degene die troont. Het is een waarom-vraag in afhankelijkheid. In het zoeken naar het hart van de Vader. En dat is een heel belangrijke sleutel. Want als het niet uit de relatie en afhankelijkheid en verwachting dat hij het werk doet, geboren wordt, dan ben je zelf aan het sleutelen met deze sleutels. Dat is mateloos frustrerend. Gebed. In plaats van bezorgd te zijn, moet je bidden. Je zou kunnen zeggen, je moet de bezorgdheid afleggen en het gebed aantrekken. Ja, als je probeert om iets niet te doen, ik mag niet bezorgd zijn, ik mag niet boos zijn, ik mag niet angstig zijn, ik mag niet. Hoe meer je probeert om dat niet te zijn, die dingen, hoe groter ze worden. Hoe meer je de vijand bevecht, hoe sneller hij jou gevangen neemt. De sleutel van verandering is niet om te strijden tegen datgene wat niet mag, of wat je niet leuk vindt. De sleutel tot verandering is te naderen tot God. Je biedt weerstand aan die dingen, niet door er tegen te vechten. Je biedt weerstand door te naderen. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. En de aandacht van je hart gaat dan naar de hemel in plaats van naar de aarde. En dan ga je bidden met smeking en dankzegging. Ik heb erbij geschreven 2 minuten smeken, 8 minuten dankzeggen. En in die volgorde. Want wat gebeurt er vaak? We brengen onze ellende bij de Heere. 30 seconden. En degene die denken dat ze kunnen bidden, 2 minuten. Al was het een half uur of een hele dag. Op het einde van zo'n gebed heb je jezelf alleen maar gehersenspoeld met de negativiteit die je al had. Het gaat gewoon niet hoger dan het plafond. Het plafond kan maar openbreken als je hem ziet op de troon. En dat betekent dat je zegt, Heere, dit is mijn ellende. Ik denk dit en ik voel dat en dat is mij overkomen en dat vind ik moeilijk. Maar u. En dat is het kantelpunt. Een kantelpunt wat je ook vaak in de psalmen ziet. Ik kon vroeger eigenlijk iets overweg met die psalmen en David. Ik vond dat zo'n emotionele vent. Ik dacht, oh, kom aan David, gebruik je verstand. Maar David komt met dingen waar hij mee zit. Hij worstelt. Mijn vijanden. Mijn zonde. Mijn ellende. En in de meeste van die psalmen heb je dan dat kantelpunt. Maar, Heere, u bent. En dan zie je het kantelen naar, als het ware, een visioen van wat in de hemel gebeurt. Wie God is. En als hij het visioen heeft gezien, of in zijn gedachten heeft versterkt, dan zegt hij, ja, eigenlijk moet ik mij geen zorgen maken. Eigenlijk is er een hoopvolle toekomst. Je moet eens een paar psalmen lezen vanavond of in de loop van dit weekend. En proberen te zoeken naar het begin waar de ellende zit. Het kantelpunt waar de Heere binnenkomt en waar hij de Heere ziet. En de gevolgen van wat hij ziet in de hemel. Nou, zo moet je bidden. Met smeking, 2 minuten. Klein stukje van je psalm. Niet de hele psalm. De Heere zien en dan de dankzegging. Ja, je kan moeilijk danken als het vliegtuig neerstort, is het niet? Waar dank je dan voor? dat je hem mag gaan zien. Ja, heren, kom. Ja, ja. Mijn vrouw heeft in oktober een auto-ongeluk gehad. Een auto is over haar, heeft haar aangereden en ze kwam op het asfalt terecht. Dat deed pijn aan haar voet, maar de auto reed nog steeds verder en toen dacht ze, Heer Jezus, ik kom. En ze zag er eigenlijk aan haar uit, Heer, ik kom, maar alleen nog even pijn. Nou, de auto is op tijd gestopt. Maar dat van, het doet nog even pijn, maar Heer, ik kom. Als je hem ziet, dan kan je die pijn wel hebben. Dan is het eigenlijk niet zo erg dat er een auto over je heen rijdt. Dat zou erg geweest voor mij, want ik blijf dan alleen achter. Maar ook dan, wees in geen ding bezorgd, want hij is erbij. En ik mag mijn gebed met smeken en dank zeggen over wie hij is en wat hij doet. Voor de troon van genade brengen. Ik heb hier nog Genesis 32, vers 26 opgeschreven, waar Jacob zegt, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Ja, dus hij stopte niet hè, met zijn gebedstrijd toen hij dacht, ja, 2 minuten zijn voorbij, ik heb nu geen tijd meer. Hij ging ervoor, want hij wist wie God was. En dat je met hem de strijd mag aangaan. Niet om zijn hand om te wringen, alhoewel er een gevecht geweest, hè, waar hij een klap op zijn heup heeft gekregen. Maar er was zegen te vinden bij de God die hij diende. En dat is de gebedshouding die ons leven verbindt met hem en dus met zijn vrede en met de vrede die alle verstand te boven gaat. Dus wees niet bezorgd, maar bid met deze focus. Vervolgens, tweede sleutel. Je verlangens met smeken en dankzegging. En vervolgens, de vrede van God die je harten en je gedachten zal bewaken. En dat heeft ook iets te maken met wat je zelf bedenkt. Bedenk al wat eerbaar, waar, rechtvaardig, rein, liefelijk, welluidend, deugdheid, prijzenswaardig is, lof verdient. Ik moet dus om niet bezorgd te zijn ook mijn gedachtenleven behoeden voor een negatief denkspoor. In 2 Korinthe 10, vers 5 wordt erover gesproken dat we onze gedachten krijgsgevangen moeten nemen onder gehoorzaamheid aan Christus. Want onze gedachten gaan natuurlijk alle kanten uit. Alle doemscenario's komen spontaan naar boven. En als er geen doemscenario's in je hoofd zitten, betekent dat waarschijnlijk dat je de werkelijkheid niet onderscheidt zoals die is. Want het is echt een doemsituatie waarin we zitten. Gedachten behoeden. Als ik dus bezorgdheid wil overwinnen, moet ik bidden, smeken met dankzegging, accent. En moet ik mijn gedachten richten op datgene wat waar is, wat rein is, wat welluidend is, wat beminnelijk is, wat deugd heet, wat lof verdient. En ik moet dus niet denken, ik zit in het vliegtuig, het zal niet neerstorten, want de kans is toch 1 op 10 miljoen dat het neerstort. Je zou maar bij die 1 op 10 miljoen zitten, is het niet? En soms is de kans op ellende veel groter dan dat. Maar zelfs als het neerstort, er is eigenlijk niks in het leven wat mij kan overkomen, waardoor Gods plan met mijn leven wordt gedwarsboomd. Nou, misschien wel mijn plan met mijn leven, maar niet Gods plan met mijn leven. Dat heeft iets te maken met negatieve gedachten vervangen door Gods gedachten. Afleggen, iets moet weg. En iets moet in de plaats. En weer hetzelfde principe. Hoe harder je strijdt tegen negatieve gedachten, hoe groter ze worden. We moeten de oude mens afleggen, Efeze 4, en de nieuwe mens aandoen. Die naar de wil van God, is dat wat ik wil, de wil van God, geschapen is, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Is dat mijn hartsverlangen? Waarachtigheid en heiligheid. Als ik daarnaar streef, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit in welke situatie ik zit. Nou, het leven is niet één en al ellende en God is genadig op een heel veel terreinen. Maar zelfs in de dingen waarvan ik denk, dit gaat goed, dit vind ik fijn, dat is ook het leven niet. Hij is het leven. Waarachtigheid en heiligheid. Hem te kennen, te vinden. En ik mag dus leren om mijn denken te vernieuwen. Romeinen 12, vers 1 en 2. Wordt niet gelijkvormig aan de wereld, maar je denken vernieuwen. Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. In de HSV staat een ander woord dan denken. Gezindheid. Mentaliteit. Gemoed. De wijze waarop je erin staat. En dat heeft natuurlijk veel met je denken te maken. Want je denken openbaart hoe je hart erin staat. Je denken is een symptoom van je innerlijke leven. Van het diepste van je ziel. Van je hartsgesteldheid. En eigenlijk zegt Paulus tegen de Romeinen, als je wil veranderen, word dan veranderd door de vernieuwing van je gezindheid, door met een andere hartsgesteldheid binnen te komen. En die strijd moet ook met bezorgdheid. Als je bezorgdheid wil overwinnen, dan moet je niet proberen om alles te beredderen en in orde te houden en controle te krijgen over de dingen. Je moet controle krijgen over je hartsgesteldheid en jezelf, je eigen innerlijk wijzigen, in plaats van dat je de omstandigheden probeert te beredderen. Want die omstandigheden beredderen, dat kan je meestal niet. Nou, sommige dingen kan je wel, maar een heleboel dingen kan je niet. Je kan geen keuzes maken voor een ander. Je kan niet een moeilijker studieopleiding volgen dan dat je intellectueel aan kan. Een heleboel dingen kunnen gewoon niet. En wat je wel kan controleren, alhoewel je dat ook niet kan, is je hart. Waarom kan je het niet? Omdat Paulus in dit stukje zegt, het is de vrede van God die alle verstand te boven gaat, die uw harten en uw gedachten zal bewaken in Christus Jezus. Je kan zelfs je hart niet bewaken. Of behoeden. Maar het is in de Here is nabij dat de bescherming zit. En het behoeden en het bewaken. Heer, ik kan dit leven niet leven. Ik kan deze bezorgdheid niet naast me neerleggen. Het beheerst mij volkomen of gedeeltelijk of wat het ook is. Maar u bent mijn schuilplaats. Bij u is het veilig. Ik wil bij u zitten als een kind op de schoot van zijn moeder. U bent mijn rots en mijn veiligheid. Ik ben geborgen in uw hand. Dat soort waarheden over wie God is, je zou kunnen zeggen de namen van God zelf, die zijn karakter weerspiegelen, dat zijn de dingen die ik nodig heb om te zien, waardoor mijn hart bewaakt wordt, behoed wordt, tegen wandelen zoals de heidenen wandelen, en voor in het spoor van het zoeken van het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Vernieuwing van denken, want ik kan kiezen waaraan ik denk. Je kan niet kiezen waar je niet aan denkt. Ja? Dus allemaal je ogen dicht. Iedereen dus zijn ogen dicht. En je probeert eens te denken aan een blauwe koe. Ja, nu kijkt iedereen weer zijn ogen open. Gewoon ogen dicht. Blauwe koe. Er staat een blauwe koe in de wei. Je mag zelf fantaseren hoe ze eruit ziet, of het zonnetje schijnt, wat voor weer het is. En terwijl je naar die koe kijkt, achter jou hoor je een geluid en er is een bruin paard. Je draait je om en je kijkt naar het bruine paard. Het heeft prachtige manen, zwarte manen. En er zit ook een ruiter op het paard. Wie zou het zijn? Wie denk je dat het is? Hij mag zelf fantaseren wie het is. En je ziet het paard galopperen en terwijl je ziet galopperen ben je allang die blauwe koe vergeten. Tenminste de meeste mensen toch. Die koe kan hardnekkig blijven hangen. Maar de gedachte is als je op die koe blijft fixeren, dan gaat die gewoon nooit weg. Die wordt alleen maar groter. En het is maar de aandacht aan iets anders wat maakt dat je het vorige kwijtraakt. Nou, zo ook met geestelijke dingen. Het is de aandacht aan wie God is die maakt dat het zorgelijke minder belangrijk wordt. En ja, dat is volhardend oefenen en telkens weer opnieuw de geestelijke strijd aangaan. Er is een bolwerk wat geslecht moet worden, dat is oorlog. Maar de oorlog is in de schuilplaats van de Allerhoogste. En er kunnen een heleboel pijlen langs je heen gaan. Hij is met je en hij je beschermt je, ook in het dal van diepe duisternis. Wees niet bezorgd, maar bid op een correcte wijze. Denk aan de juiste dingen. En ten derde, doe wat God zegt. En Paulus trekt het naar zichzelf. Hè. Wat u geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. Dus in plaats van je energie te stoppen in de zorgelijkheid of in de bezorgdheid, is de vraag, Heer, waartoe roept u mij vandaag om te doen? Waar moet ik mijn energie nu wel in steken? Ik ben met u in gebed en dankzegging. Ik bedenk de dingen die waar zijn tegenover de leugen waardoor ik word achtervolgd. En als ik u nu zie en u wil volgen, waartoe roept u mij om te handelen? Dat is de volgende sleutel die Paulus geeft. En de belofte die volgt is weer, de vrede van God zal met u zijn. Dus als je op een bepaalde manier bidt, zal hij je hart bewaren en zijn vrede, die alle verstand te boven gaat, dus is meer dan je kan bedenken, zal je behoeden. En als je de juiste manier denkt en doet, dan zal zijn vrede met je zijn. Derde en laatste gedeelte is 1 Petrus 5. In vers 7 daar staat, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En je zou kunnen denken dat is een vers voor depressieve mensen of zo. Nou, misschien ook wel. Maar de context heeft niks met depressie te maken. De context heeft met relaties te maken. En het begint in vers 5. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Of misschien begint het zelfs al in vers 1. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoe te kudde van God die bij u is. En dan moeten ze dat met een juiste houding doen. Dat is vaak vervelend, weet je. Leiding geven aan mensen. Maar het is evenzeer vervelend om onder de leiding te staan wanneer die niet oké is. Jongeren worden hier toch opgeroepen om onderdanig te zijn. En zelfs als ze wel oké is, je bent jong en je wil ook wel eens wat anders. En Paulus zegt, of je nu leiding geeft en dat een moeilijke taak voor je is, of onder het gezag staat en je dat moeilijk vindt, nou, als je onder gezag staat, wees dan toch maar nederig. Want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Ik weet niet hoe het met uw leven is, maar in mijn leven zijn er nogal wat vijanden geweest die mij het leven echt zuur hebben gemaakt. Heel vervelend. Schade. Moeilijk. Belemmeringen. En mijn persoonlijke wijze om daarop te reageren is oorlog voeren, manoeuvreren en betaald zetten. En ik weet hoe dat werkt. Ik weet hoe dat moet. Ik kan dat met succes. Als ik daar hoogmoedig op moet zijn, waarschijnlijk niet. Maar dat zou kunnen. Met succes bedoel ik. Niet de hoogmoed. Misschien die ook. Maar de Heere zegt hier, verneder u dan onder de krachtige hand van God. Ik zal het dan beseffen. De ellende die mensen je aandoen, waardoor je in de zorgen terechtkomt. Het zijn natuurlijk de verantwoordelijkheid van die mensen die verkeerd handelen. Maar het is onder de krachtige hand van God. Ik zou het zo straks zeggen, het is de krachtige hand van God. Opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Het wil zeggen, God doet alle dingen meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Romeinen 8. En als je dus in een situatie zit waar je in de zorgen zit door wat anderen je aandoen, waar je geen controle over hebt, of waar je misschien wel eens controle over zou kunnen hebben als je maar manoeuvreert. Als je in zo'n situatie zit, dan moet je bedenken dat zijn krachtige hand de omstandigheden gebruikt voor iets in jou waardoor hij je wil verhogen. Dat vraagt nederigheid. Soms ten opzichte van mensen waar je eigenlijk geen nederigheid voor wil hebben. Maar ook nederigheid tegenover God, die betrouwbaar is en die weet wat hij doet. En dat heeft echt met relaties te maken. Hè? Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dat is eigenlijk een aanhaling van een vers uit Psalm 55. David had een vriend waarmee hij samen door dezelfde tempeldeur kon. En op een dag kon dat niet meer. Zijn vriend is zijn vijand geworden. En daarvan staat geschreven, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Als je vriend je vijand is geworden, als mensen je schade hebben berokkend, wees niet bezorgd, verneder je onder de machtige hand van God. Want wat hij toelaat, is iets wat hij gebruikt om in jou vrucht te laten ontstaan, die kostbaarder is dan datgene waarvan je denkt dat je het verloren hebt. Gaat je hart naar zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid? Of gaat je hart naar het beredderen van de omstandigheden, hoe rechtvaardig dat ook zou zijn dat die omstandigheden anders waren? Wil je de aarde verzetten of wil je de hemel? Ja, de hemel kan je niet verzetten. Maar de hemel bewegen, ja, die kan je ook niet bewegen. God beweegt. De hemel beweegt voor jou. En als je jong bent, ja, dan zit je toch vaak in een situatie. Je staat onder gezag. En dat is niet altijd leuk. En soms wil je het ook wel eens anders. En het is vaak ook wel pijnlijk. Maar hoe doen we dat dan? Hè? Doen we dat dan uit eigen vermogen? Ja, ik moet wel doen wat God zegt, want dat is verplicht. De wet staat in de Bijbel dat ik onderdanig moet zijn of nederig. Of wordt dat ook weer geboren uit de Heer is nabij? Onder de krachtige hand van God betekent ook wel dat wil zeggen onder zijn bescherming. Die krachtig in mij werkt en best in staat is om omstandigheden te veranderen als dat nodig zou zijn. Maar op de eerste plaats gaat hij mijn hart veranderen, mijn leven. Wat ik niet kan veranderen buiten is heel vervelend, maar dat mijn hart wordt veranderd is een heerlijkheid. Dus, zegt Paulus eigenlijk, vrees voor mensen of bezorgdheid in relaties is overbodig wanneer je nederig schuilt bij hem aan wie alle macht is gegeven. Je zou kunnen zeggen, door die nederigheid ontneem je de tegenstander een bruggenhoofd. Ja, een bruggenhoofd is in de oorlogstijd een plek die de vijand inneemt. En als hij die plek heeft ingenomen in je grondgebied, dan kan hij veel sneller andere plekjes op je grondgebied belagen en innemen. En zo is het vaak in ons geestelijk leven. Het is onze bezorgdheid, onze boosheid, onze frustratie, de moeilijke gevoelens die maken dat de tegenstander een bruggenhoofd heeft om ons te beheersen in zijn totaliteit. En ik zeg, Paulus, je moet dat bruggenhoofd niet geven. Je moet dat radicaal afsluiten. En dat doe je door op een bepaalde manier te bidden, te danken, te gehoorzamen en nederig onder de machtige hand van God te wandelen. Dan in vers 55 staan er ook een aantal beloften. We hebben niet de tijd om daar nu op in te gaan. Ik wil eigenlijk, om af te sluiten, aangezien we ook wat later zijn begonnen, deze strategie als samenvatting noemen. Wees niet bezorgd, want... Nou, hoe doe je dat in de praktijk? Ik zeg tegen mezelf, stop. Ik weet niet of dat jou helpt, maar mij helpt dat. Als ik tegen mezelf zeg, stop, dan heb ik een soort punt waardoor ik iets stilzet en ruimte heb voor iets anders wat in de plaats moet komen. Ik ga iets afleggen en ik ga iets aandoen. En dan een Bijbeltekst. Ik heb hier 1 Petrus 5 vers 7 als voorbeeld, maar je kan ook een andere nemen. Afhankelijk van waar je zorgen liggen, zou je een Bijbeltekst kunnen zoeken die jou helpt om met die zorgen om te gaan. Stop. Bijbeltekst. Gebed. En dank. Ja, ik zal het even wat makkelijker maken. Stop, help, dank, denk, doe. Ik moet die idee veranderen. Stop, help, dank, denk, doe. Als je die volgorde opschrijft. Stop. Help, Heer. Dank. En denk heeft te maken met je gedachten behoeden. Wat is de leugen waardoor ik word gevangen gezet? En wat is de waarheid die in de plaats moet komen? Wat is de zorgelijke gedachte? En wat is het karakter van God daar tegenover? En wat kan ik nu doen om God te dienen? In plaats van in het negatieve denken te blijven hangen. Stop, help, dank, denk, doe. Wat zeg je?
Ben je alleen Bijbeltekst
gegeven? Ja, ik denk dat die Bijbeltekst, als je die daarin wil schuiven, in dat ding is stop, help, dank. Denk, dank en denk. Daar moeten eigenlijk Bijbelse waarheden in terechtkomen. Ja. En dan deze strategie niet als een soort mentaal methode, ding, wat je doet om van negatieve naar positieve gedachten te gaan, maar als iets wat in de context van de omgang met God, in het vertrouwensvolle van hem te kennen, geloof niet in de zin van ik geloof dat God mijn vader is, maar geloof in de zin van toevertrouwen, overgave. Heer, hier ben ik, help, dank u wel dat u bij me bent. Intimiteit. Nou, soms is dat heel moeilijk in het dagelijks leven, want je zit in de drukte van duizend dingen. Ga naar het toilet. Sluit je even op. Ergens waar je alleen bent, als dat kan. Je komt meestal niet tot geestelijke rust wanneer er een heleboel dingen om je heen gebeuren. Stille tijd wil zeggen dat het stil is, hè. Stil om je heen en stil van binnen. En soms moet je dat gewoon opzoeken. Stop, help, dank, denk, doe. Je zou die strategie ook op een kaartje kunnen schrijven. En als je het moeilijk hebt om je gedachten te richten, dat je stop, help, Heer, dank u wel, waarvoor dan? Bijbeltekst. Denk, wat zijn de waarheden die in de plaats moeten komen van mijn bezorgdheid? Schrijf ze gewoon op. En wat kan ik nu doen om hem te dienen?